Voordat we beginnen aan de aflevering wil ik eerst even een nieuwtje met je delen. We zijn op New Business Radio gestart met een nieuw programma. In Your Next Step krijgen werkgevers de mogelijkheid om te vertellen hoe bijzonder leuk het is om bij hen te werken. Twee studiogasten vertellen over de visie, cultuur en kansen van jouw organisatie. Maar ook over het vakgebied, de ontwikkelingsmogelijkheden en de dagelijkse gang van zaken op het werk. Wil jij als werkgever ook te gast zijn in Your Next Step? Stuur ons dan even een mailtje naar info@newbusinessradio.nl. En nu snel naar de aflevering.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Jouw organisatie heeft een prachtige purpose. Honger de wereld uit of werkgeluk verhogen of de stad schoonhouden. Maar hoe zie ik die purpose terug op jouw werkplek, in de inrichting van je pand? Voel ik het ondernemerschap als dat in jouw purpose staat of het plezier of de persoonlijke ontmoeting? Hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan jouw purpose en hoe krijg je dat voor elkaar? Te gast Annemieke Garskamp, ze is workplace consultant bij het mooie bedrijf Steelcase. En René de Boe is te gast, partner People & Change bij KPMG, waarmee we deze uitzending samen maken. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
René en Annemieke, leuk dat jullie er zijn. Een van mijn favoriete onderwerpen. Ik zal er maar eerlijk in zijn. Ik vind het echt briljant interessant hoe dit allemaal werkt. Dus dat ga je nu ongetwijfeld merken. René, ik begin bij jou. Jij houdt je dagelijks bezig met allemaal prachtige verandertrajecten bij grote klanten die daarmee bezig zijn. En daar is altijd heel veel aandacht voor in zo'n programma voor het cognitieve. Hè? Dus dan gaan we sessies doen en dan gaan we praten met elkaar. En dan gaan we misschien met een beetje mazzel nog iets op geeltjes of flip-overs. Ja, zeker. Ja. En dan wordt natuurlijk gecommuniceerd over de verandering. Ja. Dus dan krijgen we posters en mails en video's en zo.
Blogjes.
Ja, allemaal taal. Ja. Maar hoeveel aandacht is er eigenlijk voor de fysieke omgeving waar we het vandaag over hadden binnen dat soort verandertrajecten?
Binnen dat soort verandertrajecten, en daarom doen we natuurlijk ook deze podcast vandaag, vind ik het echt te weinig. Omdat we onderschatten volgens mij de kracht van omgeving in verandertrajecten. En ik vond het wel mooi, we zeggen altijd heel snel, gedrag is logisch in de gegeven context. Dus als je gedrag wil veranderen, verander de context. Maar die context is niet alleen maar de strategie of het competentiemodel, maar is ook letterlijk de context van de omgeving.
Sterker nog, die strategie die kun je niet vastpakken. Nee. Daar loop je niet tegenaan, daar stoot je teen niet aan.
Nee. Dus wat ik interessant vind ook vandaag om met Annemiek te bespreken, hoe kan je dat nou meer inbrengen, die fysieke context? Want wij zeggen ook vanuit KPMG kijken we door een bepaald model naar cultuur. En een van de elementen is gewoon fysieke omgeving en virtuele omgeving tegenwoordig ook. Hè? Dus dat bepaalt hoe we met elkaar omgaan en dus ook uiteindelijk je cultuur. En langzamerhand zie je ook in organisaties wel dat het belangrijker gevonden wordt. Mm-hmm. Dat wat in, we hadden, Annemiek en ik hadden het in de voorbesprekende over. In de retail of in winkels zie je dat er heel erg veel aandacht is voor omgeving. Namelijk, je wil, het enige doel dat je hebt is, hoe lok ik die klant de winkel in? Hoe zorg ik dat hij er zo lang mogelijk of zo kort mogelijk blijft? En dat hij zoveel mogelijk meeneemt en weer terugkomt. En eigenlijk, als je het op een conceptueel niveau bekijkt, wil je dat in organisaties ook. Hoe zorg ik dat ik die medewerker mijn band in krijg, dat hij zich daar zo prettig mogelijk voelt en zo graag mogelijk terugkomt.
Ja, zo briljant mogelijke dingen bedenkt.
En zo briljant mogelijke dingen bedenkt. En wat je ziet als trend is eigenlijk dat steeds meer organisaties zich dat ook gaan beseffen. En daarom eigenlijk meer experience managers in dienst krijgen. Veel meer gaan kijken inderdaad naar die end-to-end experience. En je ziet ook in onderzoeken dat medewerkers dat ook eigenlijk meer gaan vragen van hun organisatie. Dus die willen eigenlijk de consumentenervaring die ze thuis met een Coolblue of bij de Bijenkorf hebben ook tegenkomen bij hun organisatie. Dus daarom dacht ik een heel on-topic onderwerp.
Ja. Annemiek, ga je een moeilijke vraag stellen. Die is namelijk veel te groot, maar je hoeft ook niet alles te beantwoorden. Maar ik ben zo benieuwd naar onderdelen ervan. Die fysieke omgeving, hoeveel invloed heeft dat dan op ons? Hè? Hoe bepaalt het eigenlijk hoe we ons gaan gedragen?
Ja, het is inderdaad een hele, hele brede vraag. Ten eerste, ik denk dat we allemaal ervaren op het moment dat je in de ruimte binnenstapt, of je je dan prettig voelt of niet prettig voelt.
Ja.
Dus dat is echt het individuele ervaring die je hebt.
Oké. Okay.
En daar kunnen we wat verder uitdiepen. De andere kant van die ervaring van die werkomgeving is ook de organisatie. De organisatie heeft een kantoor of een werkomgeving waarin mensen kunnen werken met een bepaald doel.
Okay.
En hoe kun je die werkomgeving nou zo maken dat het de mensen ondersteunt in wat ze doen, maar ook het doen op de manier die past bij de purpose, het doel. Van wat je wilt doen als een organisatie. Dus dat zijn eigenlijk twee gebieden.
Ja, dat is een mooi antwoord. Dus enerzijds gaat het over het gevoel wat mensen krijgen.
Ja.
En anderzijds gaat het over de dingen die ze in die fysieke omgeving doen. Of dat nou ondersteund wordt. De juiste kant op geduwd wordt. Ja. Laten we eens beginnen bij dat gevoel. Want dat is grappig is natuurlijk. Wij horen dat vaak ook als mensen hier bij ons komen. Dat ze zeggen, goh, wat een leuke plek. En ik voel me hier lekker. Dat heeft natuurlijk ook met onze onwijze leuke mensen te maken. Maar wat bepaalt dat dan?
Ik denk dat we daarvoor even een stapje terug moeten nemen, is dat ten eerste er is onderzoek geweest wat dat gevoel bevestigt. Dus het onderzoek door Gallup en ook Steelcase, maar ook anderen wereldwijd, zie je dat mensen die zich prettig voelen in hun werkomgeving, dat die ook een grotere mate van betrokkenheid, bevlogenheid en dus ook hogere productiviteit uiteindelijk laten zien.
Okay.
En als je dan kijkt naar wat bepaalt dan die elementen waardoor mensen zich prettig voelen, dan gaat het terug naar welzijn. Maar niet alleen fysiek welzijn, maar ook cognitief welzijn en ook emotioneel. En dat heeft ermee te maken dat werk is sociaal. We komen niet alleen naar kantoor om op een plek te gaan zitten en achter die computer en dingen te doen. We zijn bezig in contact met anderen. We willen betrokken zijn, horen bij een groep. En dat is zeg maar het sociale, het emotionele aspect. Het fysieke, vroeger dachten we dat het bureau en de stoel, dat moest zo perfect mogelijk ingesteld zijn. Tegenwoordig weten we dat het slechtste wat je kunt doen voor je lijf is zitten. Dus wat je moet doen, wat goed is op kantoor, is bewegen. En hoe kun je dat ondersteunen? Hoe kun je zorgen dat mensen bewegen op een kantoor?
Oké, en die moet dus bij de inrichting van je werk omgeving, moet je er dus eigenlijk van uitgaan dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen, om te staan, te gaan zitten, allerlei verschillende vormen eigenlijk aan te nemen.
Dus niet meer, die kan me nog herinneren, toen de arbo-deskundige echt geïntroduceerd werd, had iedereen op een gegeven moment zo'n sticker op zijn stoel. Dit is de stoel van René, niet aankomen.
Ja, nee,
precies,
want die staat
zo perfect ingesteld
ja.
Voor mij.
Ja, natuurlijk moet je niet op een verkeerde stoel gaan zitten die helemaal verkeerd is ingesteld, maar het is belangrijker dat je beweegt. Dat zullen heel veel ergonomen zullen dat beamen. En we weten allemaal bijvoorbeeld dat 5000 stappen per dag of 10.000 stappen per dag, dat is wat aanbevolen wordt.
Ja.
Ik ken ook een bedrijf, een verzekeringsbedrijf, wat dat niet alleen invoerde voor zijn klanten met een Fitbit, maar ook voor het personeel. En wat stimuleerde, neem de trap, niet de lift.
Ja.
Loop, koffiezetapparaten op bepaalde punten, printers op bepaalde punten.
Oh.
Motiveren om te lopen. Kortom, heel veel dingen om dat te stimuleren. Maar ook bijvoorbeeld staand overleg. Ik zie dat René ook is gaan staan.
Ja, staat toch lekkerder.
Je denkt sneller als je staat. Ze zeggen wel eens, you can think on your feet in het Engels. En dat is ook zo. Je bent sneller in denken op het moment dat je staat dan wanneer je zit. Dus ik denk dat ik zelf ook mag gaan staan.
Annemiek gaat nu. Ja. Ik doe even visueel verslag. Annemiek gaat nu staan. Zet haar kruk weg. Overigens hebben we speciaal krukken gekozen waar je niet heel lekker op zit.
Vandaar. Hè? Maar dat ik vind het wel leuk om even terug te komen op je zegt mensen voelen
zich
hier.
Het?
Hoe voelt het hier? Hè? En dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Maar jullie hebben best wel veel groen in de inrichting.
Ja.
Er staan een aantal planten. En ook onderzoek laat ook zien dat groen in de omgeving, dat vinden mensen sowieso al prettiger om in te zijn. En als je ze ook letterlijk plaatjes laat zien van omgevingen waar zou je het liefst in willen werken, dan wijzen ze met name die plaatjes aan waar veel groen op terugkomt.
Oké.
Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook, maar het leuke is ook dat je ook hier weer een kanttekening moet zetten, is dat het niet voor alle omgevingen geldt. Want groen en hout en materialen, dat geeft een rustgevend effect. Dat als mensen na moeten denken of als je iets moet schrijven, dan is dat een hele prettige omgeving. En dan voel je je ontspannen en dan kun je nadenken. Maar er is een architectenbureau dat heeft dat. Die heeft gezegd, ik wil dat onderzoeken. Ik wil weten hoe dat zit in de praktijk. Voordat ik alle kantoren in ga richten met deze concepten. En wat bleek is dat ze hadden een neutrale ruimte. En zo'n ruimte met verschillende materialen, diversiteit. En ja, het werkt heel goed als je nadenkt. En voor individuen. Maar op het moment dat je groepsprocessen hebt. Waar je moet gaan brainstormen. Waar je problemen moet oplossen. Dan staat het opeens allemaal in de weg.
Ja, grappig is. Je gaat zelfs anders praten als je het vertelt. Hè? Ja, groepsprocessen, ja, brainstormen.
Opeens heb je dynamiek nodig.
Dan staat het in de weg.
Dan moet je
is het afleiding, gedoe.
Ja, dan wil je alleen die ideeën wil je zien. En daar wil je op voortbouwen.
Ja. En dan is dit dus wel heel goed gekozen hier.
Ja, brainstormen hier nooit.
Nee.
Wat grappig, ja. Ja. Heb je, want dit is natuurlijk interessant, hè? Want onze luisteraars die hebben sowieso thuis een werkplek, dat helpt al, maar die zijn vaak ook verantwoordelijk voor hoe mensen werken in een organisatie. Ik vind het overigens altijd bizar dat de afdeling HR en facilities niet met elkaar samen zijn tot één clubje.
Zie je steeds vaker, hè?
Ja, dat wel. Ja. Oh, gelukkig maar. Ja. Nou, je ziet het steeds vaker, dat vind ik goed om te zien. Ja. zijn er meer van dat soort interessante vuistregels, invloeden van fysieke omgeving op het gedrag van mensen, dat je zegt van, nou weet je, stel je voor hè, dat je een organisatie hebt die heel erg bezig is met het welzijn van mensen, hè, een zorgorganisatie of zo. Wat voor dingen zijn er dan waarvan je denkt van, nou dan moet je dat in ieder geval niet doen en dan moet je dat in ieder geval wel doen? Of is het dan te makkelijk?
Ja, nou, er zijn wel voorbeelden dat het is altijd, je moet het altijd met een korrel zout nemen, dat je het nooit één op één kan toepassen. Maar als je hebt over zorgelementen, dan een element van zorg gedurende de dag dat je werkt, is je hebt nooit één niveau van concentratie. Nooit, je gaat door de dag heen, momenten dat je heel erg goed kunt concentreren. Momenten dat je misschien net een drukke vergadering hebt gehad, dat je even een dip hebt, dan moet je ze weer herstellen. En zo ga je door die dag heen. Dat zijn soms kleine, soms grote pieken. En in feite denken mensen dat je kantoren moet faciliteren op de toppen van die concentratie.
Hè?
Dus op de dynamiek. Op het goed kunnen concentreren. Maar het juist ook faciliteren van die dips. En mensen zodat je de mogelijkheid hebt om door zo'n dip heen te gaan. We weten allemaal dat een powernap van 10 minuten doet wonderen. Dan hoef je geen powernaps en slaapkamers in te richten. Maar wel een ruimte waar je even terug kan trekken. Dat je even, even kunt mediteren. Of gewoon even rustig een boekje lezen. Of even naar buiten kijken, wat dan ook. Dat helpt je om gewoon weer voor te bereiden op de volgende. Dus dat stuk binnen binnen de werkomgeving is vaak nog onderbelicht.
Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen, als je dus de hele dag op dezelfde plek zit, in dezelfde ruimte, dan is het eigenlijk per definitie verkeerd. Omdat je je hebt die verschillende werkactiviteiten die je hebt, maar je hebt ook verschillende energieniveaus. Dus als je altijd achter hetzelfde bureau zit, in dezelfde ruimte,
dat je een dip krijgt. En dan krijg je je middagdip. En in feite wat je dan doet, is dat je werkplek maak je een soort Zwitserse zakmes. Dat moet alles kunnen.
Ja.
Terwijl in feite doe je heel veel verschillende dingen in de dag. En je ziet ook meer en meer organisaties die niet meer alleen naar dat bureau kijken als werkplek, maar juist ook veel meer naar al die andere activiteiten en al die andere dingen die gebeuren op kantoor en dat te faciliteren. Zeker na de pandemie. Zeker nu weer terugkomen naar kantoor.
Wat ik daar wel interessant aan vind, is ik zit even te reflecteren van toen we nog in de lockdown zaten en dat je dan de hele dag achter je bureautje zit. Dat ik echt regelmatig dacht, ik moet even opstaan en gewoon letterlijk een rondje om dat bureau heen lopen om een soort change of frame te creëren. Maar eigenlijk je ziet nu dat steeds meer organisaties zich dat beseffen, dat je eigenlijk meer functionaliteiten nodig hebt om mensen tot een betere well-being en dus een betere performance te laten komen. En toch zie je ook nog een soort terughoudendheid. Hè? Ik zie, wij hebben bij KPMG zijn we ook het gebouw helemaal aan het aanpassen eigenlijk op Clubhouse concept noemen we dat dan. Dus waar je beter kan samenwerken. Waar er echt plekken zijn voor concentratie. Maar ook plekken om even inderdaad rustig op dat bankje te zitten. Maar op dat bankje gaan zitten, dat zit nog niet in onze default systeem. Ja, ja. Mag ik nou wel tijdens mijn kantooruren op een bankje zitten? Hè? Dus hoe kun je nou mensen ook echt helpen en uitnodigen dat dat gewoon oké is? En eigenlijk misschien zelfs wel beter voor wat je daarna weet neer te zetten.
Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik blijf het fascinerend vinden. Hè, los van het feit dat we zo, nou ja, Annemiek niet, maar de gemiddelde mens zo weinig afweet wat die fysieke wereld met haar of hem doet. Ik vind het ook altijd fascinerend dat we eigenlijk dus niet zo goed weten hoe wij in elkaar steken. Hè, dat zo'n moment even niks doen of wandelen is ook zo'n optimizer van je welste. Als je 10 minuutjes, een kwartiertje gaat lopen, wat het wel niet doet met je energieniveau, daglicht, wakker blijven. Nou, dat is bizar.
De vraag is, Glenn, of wij dat echt niet weten. Ik heb een hypothese dat, nou, misschien weet lang niet iedereen het, maar als je kijkt in organisaties, weten echt wel mensen dat het zo werkt. Maar we hebben zulke sterke overtuigingen over hoe het hoort, dat die overtuigingen eigenlijk iets doen wat contraproductief is van tegen hoe we weten dat het eigenlijk werkt.
Ja, dus eten achter het bureau en zo, weet je wel.
Nee, eten achter je bureau, even niet bewegen, gewoon maar doorgaan. Lekker druk zijn is de norm, want dan dat is toch degene die het meest druk heeft, die vinden we hiërarchisch nog toch het best. Ja. Dat zit dieper nog dan het besef, dit hebben we echt nodig voor ons fysiek. Want kijk maar, hoeveel organisaties roepen niet, we willen echt een high-performing organisatie zijn. En dan gaan ze zich laten inspireren door sporters. Maar een echte sporter, wat doet hij? Is trainen en rusten en een wedstrijd spelen. Maar dat rusten is echt waanzinnig veel rusten.
Ja, en als je kijkt, geslapen.
Er wordt heel veel geslapen, goed op de voeding gelet, et cetera. Kijk dan naar organisaties. Hoeveel uren heb jij deze week gemaakt? Dat is toch nog steeds.
Zeker.
Ja, dus ik weet, dat zou, ja.
Ja.
En dat is de, dat doet me ook denken wat je daarnet zei, René, is dat hoe zorg je dat je werkomgeving aansluit op wat je wilt, op wat is je purpose binnen je organisatie. En dat geldt ook omgekeerd. Hè? Want je kunt allerlei dingen doen in een werkomgeving, zoals die bankjes neerzetten of meditatieruimtes. Of dat, als je niet de vrijheid voelt om dat te gebruiken, als je geen voorbeeld hebt, als dat niet in de cultuur van de organisatie zit, ja, dan is het eigenlijk
weggegooid.
Dan gaat het ook niet werken. En dan werkt het misschien zelfs
averecht.
Dan krijgen mensen gemengd, dan krijg je gemengde berichten binnen. Dus dat is die afstemming. Dus waar wil je naartoe? Wat vind je belangrijk? En hoe gaan we dat faciliteren? Om dat samen op te laten trekken met je verandertraject. Ja. Is uitermate belangrijk, want anders ga je twee kanten op.
Ja. En dus aandacht besteden aan, geef mensen permissie. En gaan heel expliciet permissie om te gebruiken wat je voor context je hebt neergezet.
Ja. En walk the talk.
Ja.
Dat is, gebruik het.
Annemiek, we hadden het net al even over groen.
Ja.
In de zin van groen als kleur, maar zeker vooral groen in de vorm van planten. Hè? Ja. Wat dat met mensen doet. Jij noemde daar al gelijk hout en andere natuurlijke materialen bij. Dat doet blijkbaar iets met ons. Als ik nou het tegenovergestelde wil, ik wil de energie eruit laten spatten gewoon. Dus ik wil echt de meest onrustige ruimte die je maar kunt bedenken. Wat is de andere kant van het spectrum? Wat doe je dan?
Wat wil je doen in die ruimte, Glenn?
Ja, ik wil dat mensen echt maffe ideeën krijgen. Dus niet gewoon maar braaf brainstormen, maar echt gewoon, er is geen box. Hoe gekker, hoe beter.
Oké. Okay.
Speels.
Ja. Nou, wat je dan kunt doen, is zeg maar je ruimte hacken. Net zoals je dat bij software of iets anders doet, is dat je mensen een ruimte geeft. En je geeft ze een kit of parts, een meubilair.
Oké.
Dingen die verrijdbaar zijn. Allerlei soorten tools als whiteboards, dingen die je kunt verhuizen, schermen. En je geeft ze de mogelijkheid om zelf die ruimte in te richten en te doen hoe ze dat willen en te gebruiken hoe ze het willen. En dat is, dat is op verschillende manieren getest. Het is getest bij studenten om te kijken hoe effectief ze zijn. Dat is al jaren geleden en dat werkt echt ontzettend goed. En we zien dat het nu, we doen het ook steeds vaker bij bedrijven die willen innoveren. En die in een hele korte tijd door een bepaald proces heen willen gaan. Bijvoorbeeld door een sprint. Mm-hmm. Of meerdere sprints. Of daar meerdere groepen doorheen willen laten gaan. Creëer een ruimte. En zoals meestal bij innovatie, de beste innovatie gebeurt in een ruimte waar je alles mag doen. Een oude garage waar alles kapot mag, bij wijze van spreken.
Yeah.
Nou oké, je hoeft niet zo ver te gaan, maar wel dat mensen alles zelf kunnen veranderen en aanpassen.
Ja, dus er staat van alles, maar er staat niet bij waar het precies voor is.
Nee, en je kunt het ook allemaal wegschuiven.
Ja.
Yeah. Of je kunt het gebruiken. Je hebt ultieme vrijheid.
En je mag dat ook gebruiken, die vrijheid, want dat vond ik mooi. Op een gegeven moment in het voorbeeld wat je gaf, die oude garage.
Ja.
En we proberen dat soms na te maken, die oude garage. Maar als jij in een nieuwe context een oude garage daar maakt en iedereen denkt, oeh, dit is wel heel mooi, dat mag ik niet zomaar opkliederen of op. Ja, ja dan gaat het ook niet werken.
Ja, je moet het uit elkaar mogen halen inderdaad. Ja. Van, goh, ja, dat is leuk. Oh, dit onderdeeltje kan ik goed gebruiken. Ik trek het eruit. Ja. Mooi voorbeeld, Annemiek. Waar we zo, wat mij betreft, over doorpraten is, we gaan even terug naar de purpose. En hoe vertaal je dat dan in een fysieke omgeving? En daar gaan we allemaal leuke voorbeelden bij halen. Dus dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Annemieke Garstkamp van Steelcase en René de Boo van KPMG in de studio. We praten over de invloed van de fysieke omgeving op ons. En dan vooral als je wil laten bijdragen aan je purpose. Nou, René, ik heb het netjes van tevoren afgestemd. Niet dat iedereen denkt, oh, hij zet er haar enorm voor het blok. Jij bent de case vandaag. KPMG is de case. Jullie hebben een prachtige purpose. Die moet je nog even herhalen voor de luisteraar. Misschien dat hij niet meer helemaal precies weet.
Inspire confidence, empower change.
Oké. Okay. En daar zit een interessante soort van spanning tussen, voelt iedereen volgens mij. Hè? Want je hoort enerzijds natuurlijk het vertrouwen wat er nodig is in jullie als assurance, heet het tegenwoordig. Hè? Dus het is een beetje de oldschool, de accountancy kant. En aan de andere kant houden jullie heel erg bezig met innovatie en verandering. En dat is juist nieuwe dingen en jonge mensen. Nou, allemaal een beetje, dat voelt alsof het twee verschillende dingen zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelt het een beetje.
Kan ik me voorstellen. En even, ja, het gaat misschien deels over de tweeluik tussen assurance en advies. Maar ook in adviesopdrachten zie je natuurlijk dat je eerst die inspiring confidence moet doen van, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Wat willen we met elkaar bereiken? En hebben wij vertrouwen in KPMG en in onszelf dat we deze verandering aankunnen? En bij assurance is dat natuurlijk hetzelfde. Van, oké, okay, wat doen we nou met de cijfers die wat laten de cijfers ons zien.
Dus. Ja. Nou ben ik wel eens bij jullie geweest. Sterker nog, ik heb wel eens workshops bij KPMG gegeven. Die dan vooral beneden.
Ja.
Als mensen bij jullie wel eens geweest zijn, dat zullen er ongetwijfeld veel zijn. Dan sta je voor de balie en dan ga je rechts zo'n tak in.
Ja.
Prachtige kamers. Hele mooie houten tafels. Echt prachtig hout. Hè? Dus voor de natuurlijke materialen die zijn gefixt. Maar die dingen zijn niet van hun plek te krijgen. Nee. Heel groot. En ze stralen heel veel autoriteit en formaliteit ook uit.
Ja, ja.
Niet zo toegankelijk, zeg ik dan maar even.
En dan was je eerst nog door die hal gekomen. Die hele grote, hoge imposante hal. Hoge hal. Dat je denkt, hoe overweldigend. Dat had ik ook de eerste keer dat ik binnenkwam. Nee, daar heb je helemaal gelijk in.
Ja.
Wat is je vraag, Glenn?
Nou, die vraag is helemaal in jou. Ik ben inhoud aan het verzamelen van Annemiek. Annemiek, wat wil je nog meer weten? Want je hebt nu de purpose. En wat zou je nog meer van René willen weten om een beetje een idee te kunnen bedenken van, nou, dan moet het meer deze kant op met jullie inrichting.
Ja. Nou, om van een purpose naar een werkomgeving te gaan, moet je door de manier waarop mensen werken gaan. Want je kunt als een kantooromgeving, kan je ondersteunen hoe mensen werken, of hoe je wilt dat mensen werken, of hoe je wilt dat mensen samenwerken. Wat voor processen, wat voor gedrag hangt eraan dat inspire confidence en empower change? Want ik vind hem heel interessant, want jij ziet een tegenstelling Nee, ik zie een
continuum. Ja. Dat zie ik ook. Wat voor gedrag hoort daarbij? Nou, misschien ook al iets meegeven over waar we nu mee bezig zijn. Want je ziet ook gegeven de context en wat we bij andere organisaties zien. Wij zijn ook echt onze omgeving aan het veranderen. Om echt te kijken van hoe kunnen we onze kantoren veel meer een soort clubhouse maken. Waar we verschillende modaliteiten hebben voor samenwerken of alleen werken. Dus we hebben een aantal jaar geleden al een sportschool gekregen. En echt heel actief promoten we dat om ook onder werktijd gewoon klasjes te doen. Hè? Om echt te kijken van misschien moet je na de lunch gewoon eventjes bewegen om weer de volgende fase in te gaan. We hebben inmiddels een soort insight center waarbij we inclusief klimmuur en prachtige schermen om daar de laatste technologische snufjes te gebruiken om dat inspiring confidence te doen. Dus je ziet langzamerhand pakken we alle gebouwen eigenlijk aan om veel meer verschillende manieren, verschillende werkplekken te creëren om daar nog meer invulling aan te geven. En je hebt gelijk, Glenn, we hebben nog steeds, met name aan de kant waar we vooral klanten ontvangen, ook die grote tafels. En wat ik nu steeds meer merk, in het begin vond ik ze soms overweldigend. En tegenwoordig realiseer ik me, die hebben ook hun functie. Hè? Dus voor bepaalde meetings met klanten, als je wat autoriteit wil uitstralen of vertrouwen wil uitstralen van deze organisatie, die begrijpt me en die, dan komt het wel goed. Helpt zo'n grote houten tafel eigenlijk enorm.
Ja.
Dus het is ook echt naar Annemiek de punt, welk gedrag wil je zien en welke omgeving hoort daarbij en hoe kan je dat dan het best creëren?
Ja, en kijk, jullie doen al heel veel dingen en jullie zijn er natuurlijk al een hele poos mee bezig. En normaal gesproken, tenminste in een traject, zouden we eerst om de tafel gaan zitten met jullie en om dieper te gaan bepalen, welke processen wil je naar de toekomst toe? Welke gedragingen, cultuur, eventueel veranderingen? Om zeg maar die purpose, die komt niet uit de lucht vallen.
Nee.
De purpose is verbonden aan de strategie. En die strategie kun je uiteindelijk ondersteunen met je werkomgeving. Dus gaan we eerst dat verder uitdiepen. Maar gewoon puur om wat. Dus dat zou een eerste stap zijn.
Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat hebben we. Dus we hebben Inspire Confidence and Power Change. Bestaat eigenlijk, hebben we al heel lang, hebben we wereldwijd als KPMG. We hebben in Nederland gekeken, hoe ziet dat er dan ook uit en wat willen wij met elkaar? En hebben een aantal jaar geleden gezegd, we willen eigenlijk fast innovation. We willen inclusive collaboration en willen high performing. Dus dat zijn eigenlijk de cultural attributes waar we graag op inzetten. En dat zie je ook echt wel terug in de omgeving. Dus je hebt plekken zoals wat ik zei over zo'n insight center met een klimmuur. En dat je op de muren kan schrijven. En hele geavanceerde schermen waarvan alles op kan. Die echt faciliteren dat fast innovation.
Ja.
Dan hebben we veel meer zitjes. Meer in die lichte, neutrale kleuren. Mensen aan ronde tafels bij elkaar kunnen zitten. Met eigenlijk als een van de hoogtepunten een aantal weken geleden de heropening van onze koffiecorner. Onze eigen Linda's Corner. Waar echt gewoon alsof je een mooie café binnenloopt. En iedereen echt heel dicht bij elkaar kan zitten. Een hele gemoedelijke sfeer voor die inclusive collaboration. En dat high performing zie je dan weer erg terug in ook de focus booths en de apparatuur die we gebruiken.
Ja.
Dus er is echt wel die link gemaakt. Dat vind ik wel heel mooi om dat zo terug te herkennen.
Ja.
Grappig. Ja. Waar moet je aan denken, Annemiek? Want jij doet natuurlijk allemaal mooie projecten bij klanten. Heb je er één? En dan mag je het natuurlijk veralgemeniseren als je de naam niet mag noemen. Maar aan de andere kant, ik zou er als klant uitermate trots op zijn. Maar waar moet je aan denken waarbij je zegt, die hadden een hele duidelijke purpose. En zo zijn we daarmee omgegaan.
Meerdere. Ik zal een voorbeeld geven. Dat is. Het is een bedrijf en dat. We hadden het over innovatie. En die wilde innovatie, snellere innovatie. Maar ook meer rond de klant werken, de klant betrekken binnen die innovatie. En daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Aan de ene kant met de directie. Van waar is je punt op de horizon? Waar wil je naartoe? Maar vervolgens ook met medewerkers. Om te gaan verkennen hoe die toekomst eruit zag daarin. En daar kwamen hele interessante dingen uit. Op het moment dat je die twee dingen verbindt. Want vanuit de medewerkers kwam bijvoorbeeld van innovatie is iets betekent dat je ook fouten moet kunnen maken. Betekent dat dingen verkeerd gaan. Je hebt geen innovatie zonder dat je een keer struikelt. Ja. Het kan niet anders. Hoe ga je daarmee om? En ook hoe laat je dat toe binnen je werkomgeving? Dus het heeft een cultureel aspect. Dat weet René veel meer van dan ik. Maar het heeft ook een fysiek aspect. Dat je een veilige ruimte hebt waar je dingen kunt uitproberen of kunt testen. Voordat je het zeg maar in de grotere groep gooit. Dat je coaching hebt of mentoring. Want je hebt het over empower change. Op het moment dat je gaat mensen empowered, innovatie wil, moet je mensen de ruimte geven om dat te kunnen doen. Kun je niet gaan micromanagen. Dus hoe kun je zorgen dat mensen, dat je ruimtes hebt die wel kunnen coachen, om te coachen, maar niet verleiden tot micromanagement.
En je kunt je ruimte dus zo inrichten dat je daarbij ondersteunt of dat je daarbij begeleidt.
Ja, je kunt...
Hoe ziet een niet micromanagende ruimte eruit? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
een van de eerste dingen is dat je als leidinggevende, dat je kunt wel meewerken in die ruimte, maar dat je meer ruimtes creëert voor reflectie achteraf. En dat je bijvoorbeeld de innovatie of datgene wat je aan werkt, dat het zichtbaar wordt voor het hele team. Zodat iedereen daar feedback op kan geven. Waardoor het minder is dat de manager micromanaged, maar dat het het team is wat samenwerkt. En ja, de manager is ook deel van het team, dus die kan daar ook in acteren. Maar is niet zeg maar leidend of bepalend.
Oké, dus dan richt je de ruimte zo in dat er eigenlijk voor iedereen overzicht is. Ja. Want dan is er een soort informatiegelijkheid. Ja. En dan hoeft die manager, die hoeft alleen maar naar het scherm te kijken. Net zoals al zijn collega's overigens. En die ziet eigenlijk prima wat er gaande is.
Ja, moet gelijk denken, Annemiek, aan zo'n begrip vanuit de lean filosofie. Obeya's. Ja. Ja, dus in Japans grote open ruimte. Waar je inderdaad heel transparant alle doelen van de organisatie en de voortgang van de projecten inzichtelijk maakt. En dat gewoon eigenlijk ontzettend goed helpt om richting en kaders te geven aan organisatie en mensen zich echt gezien en empowered voelen om dan bij te dragen in plaats van dat ze door hun manager op die ene KPI...
Dat is een heel mooi voorbeeld. En je ziet het ook steeds meer terug in bijvoorbeeld agile processen waar ze in sprints werken. Maar dan in kleinere teams, zodat het veiliger is.
Ja.
Een hele grote ruimte voor de hele organisatie, dan geef je jezelf niet bloot. Wat dus prima is voor processen, meer procesmatig.
Ja.
Maar dat dan weer vertaalt inderdaad naar agile. Ja,
maar het is grappig, je zegt eigenlijk, stiekem vertel je een soort designprincipe. Als wij in een hele grote open ruimte komen, dat doet iets met ons.
Ja, er is een grens aan met hoeveel mensen je daadwerkelijk contact kunt maken of je in een groep kunt voelen. En op het moment dat dat te groot wordt, dan voel je je niet op je gemak. Je wilt dus ook kaders zien. Dat zie je op het moment dat er hoekjes zijn. Het hoeft niet allemaal afgesloten te zijn. Maar dat je zichtlijnen en je akoestische lijnen, dat zeg maar doorbroken wordt. Dat je een veilig gevoel creëert in de ruimtes.
Zodat je het eigenlijk voelt. Ik kan hier tegen iemand praten zonder dat de hele ruimte meeluistert.
Ja, als je praat over privacy, dan heb je natuurlijk, je hebt de absolute privacy, dat je dichte kamer, dichte deuren, alles is. Maar wil je dat altijd? Is dat altijd nodig? Vaak is het ook gewoon dat je veilige privacy, dat je visuele privacy wilt. Of dat je gewoon wilt dat je, als je wat zachter praat, dat niemand je hoort.
Ja.
Een druk restaurant is de beste vorm van privacy.
Ja. Ja.
Om gevoelige gesprekken te houden.
Ja, ik moet gelijk denken, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dat je dan in zo'n grote groep staat. En dat je dan met één of twee mensen een soort separaat gesprekje hebt. En dat dan ineens wordt het stil. En dan denk je echt opeens, ik sta echt helemaal in mijn hemd nu. Weet je wel? Dus dat veiligheid creëren, dat je iets, een mooi voorbeeld.
Ja.
Mooi. Ja. We gaan naar het laatste blokje zo. En dan gaan we het hebben over hoe we dit praktisch kunnen maken. Zonder dat we gelijk het hele pand gaan verbouwen. Want ik kan me voorstellen dat je dat nou net niet in je budget had opgenomen voor dit jaar. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Annemieke Garskamp van Steelcase en René de Boven van KPMG. De fysieke omgeving heeft veel invloed op ons. In hoe we ons werk doen, hoe we ons voelen op ons werk. Niet geheel onbelangrijk in deze tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar zeker ook om bij te dragen aan dat grotere geheel, aan die purpose. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, leuk en aardig allemaal. Maar wij hebben net 2 jaar geleden nieuw meubilair en nieuwe kleurtjes op de muur. Dus ik krijg nu niet de handen op elkaar om de boel weer te gaan verbouwen. Maar het is eigenlijk wel nodig. Wat kan je in het klein doen, Annemiek? Zonder dat het gelijk dat iedereen denkt, wat ben je hier aan het doen met die sloophamer?
Nou, ik denk dat het heel goed is voor iedereen, elk bedrijf, om regelmatig te blijven experimenteren. Want je kunt je kantoor perfect inrichten op de situatie zoals dingen vandaag zijn. Maar we weten allemaal dat situaties veranderen. En alles is altijd in beweging. Dus een meer iteratieve benadering, waardoor je regelmatig dingen kunt aanpassen en ook zeg maar, onderzoekt, is eigenlijk heel positief. Dat houdt mensen ook betrokken bij je werkomgeving.
En, ja, want je zegt dus, en doe dat experiment dan ook met mensen. Laat ze daar onderdeel van uit zijn.
Ja, houd het klein. Maak het niet gelijk voor de hele organisatie. Want dat is best wel, voor je het weet, loopt het uit de hand en is best wel veel werk. Want mensen zijn vaak enthousiast.
Ja.
Om daaraan mee te werken. Dus dat kan uit de hand lopen.
En dan doe gewoon 1 vergaderkamer.
Bijvoorbeeld kijk eens met een groep mensen of een afdeling van, waar hebben we nou behoefte aan? Waar lopen we nou vast? Wat kunnen we anders doen? En dan zorg dat je ruimte creëert. Ja. En dat kan zijn doordat je gaat opruimen.
Oh,
kantoren zijn echt vergaarbakken van het verleden.
Ja.
Dus gewoon echt kasten weg. Die zijn tegenwoordig toch bijna niet meer nodig.
Ja.
Maar ook meubilair wat je niet gebruikt. Hebben we dat nog nodig? Kijk, dus eerst ruimte creëren. Of een vergaderkamer die een ander doel geeft. En dan kun je heel veel dingen doen. Je kunt, als je het heel simpel houdt, kun je gewoon meubilair weghalen. En met wat planten of een stukje maken, een ruimte. Waar je bijvoorbeeld kunt brainstormen met elkaar. Waar je al de ideeën van de afdeling opplakt. Of waar je mee bezig bent. Waar je een soort OBEA-bord van maakt. Voor die organisatie, voor je team. Je kunt in die ruimte kun je een zitje maken. Met wat zeteltjes. Gewoon andere zithoogtes. Niet alleen maar dat bureau, maar ook lage zit. Introduceer een vergaderkamer waar je staand gaat vergaderen. Misschien zelfs wel zonder tafel. Dus te zien, kijk hoe dat werkt, wat dat mensen stimuleert. En dan betrek mensen er ook bij en vraag ook feedback. En dan krijg je
vanzelf,
een soort, dan krijg je dat mensen gaan denken van, mijn werkomgeving heeft impact op hoe ik werk. En als ik invloed heb op mijn werkomgeving, dan ben je daar ook meer bij betrokken. Dan wordt het ook leuk.
Hoe mooi is dat, ja.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, want dit vind ik heel mooi. Want dan ga je ook kijken wat het effect is op mensen. En dan krijg je een soort inderdaad experiment waar je van je gaat leren. Ik kan me ook voorstellen, had ik zelf een keer. Ik zal het niet helemaal noemen wat het was, want dat is een beetje onaardig. Maar er was een organisatie en die had in een purpose joy staan. En ik had daar een afspraak en de mensen waren heel leuk. Maar de omgeving die daar sprak echt totaal geen joy uit. Het was echt allemaal afwasbaar. En weet je, het was echt voor de nut en het noodzaak neergezet. Zeil op de grond en zo'n afwasbare tafel en nepkunst aan de muur. Dat ik echt dacht, jeetje jongens. En daar kan ik me ook wel voorstellen, toch? Dat je gewoon kijkt naar de elementen van je purpose. En dat je rond gaat kijken en denkt, waar zie ik het?
Maar het is toch interessant, hè? Waar jij begon helemaal aan het begin van de uitzending met, er is zo weinig aandacht voor. En dat mensen dus wel tijd investeren om zo'n purpose te ontdekken.
Zeker.
En zich dan niet beseffen dat het echt in alles doorgaat. En dat ons gedrag zo beïnvloed wordt door dingen die consistent en consequent zijn. En dat er een dissonantie ontstaat tussen de omgeving en de purpose. En daardoor die purpose ook niet meer serieus genomen wordt.
Ja.
Dus ik vind het wel
en
mooi.
Dat allemaal onbewust. En dat
inderdaad. En dat
vervelend is ook wel eens een keer, je kunt er niet tegenop praten.
Nou ja, of onbewust. Ja, inderdaad, je kan niet tegenop praten. En het is waarschijnlijk ook van de mensen die daarover nabedacht, niet de intentie dat dit het effect is. Maar ik vond het mooi wat Annemiek zei. Begin nou met wat is de behoefte? En dus wat willen we meer uitstralen? Wat zouden we meer willen faciliteren? En ik moest denken toen je de vraag stelde aan een klant die ik ooit had. Die zeiden we, ja, we willen meer klantvriendelijk zijn. Want we hebben eigenlijk heel veel achterstanden. En het gaat helemaal niet goed. Laag klanttevredenheidscijfers. Dus we hadden een achterstandenteam in werking gezet. En hard met inderdaad procesverbeteringen aan de slag. Zeg maar, wie zijn eigenlijk jullie klanten? En waar kan ik ze hier in de omgeving zien? Want het is toch als je getriggerd wordt. Hè? We worden getriggerd door visuals, door beelden. En daar maken we dan weer verhalen bij. Daar krijgen we een gevoel bij. Dus als je je klant zichtbaar maakt, dan weet je ook waar je het voor doet. En dan loop je een stapje harder. Dus toen zijn we letterlijk inderdaad naar jouw punt, Annemiek, met alle mensen die daar werkten, gewoon gaan kijken. Hey, waar hebben we mooie foto's van mensen die lijken op jullie klanten of echt jullie klanten zijn. En toen hebben we een hele klantenmuur gemaakt met foto's. En vervolgens zei van ja, maar hoe kunnen we nou eigenlijk nog beter die klant bedienen? We moeten samenwerken in dit proces om die klant te servicen. En de mensen met wie ze moesten samenwerken waren verdeeld over 3 verdiepingen. En wij als consultants hadden sneller in de gaten met wie ze al moesten samenwerken dan zij zelf. Want de grap is, ook al is misschien een trap op en af qua meters evenveel als dat ik naar links of rechts moet lopen. Maar mensen gaan niet de deur uit naar het trappenhuis, pakken de lift om hun collega's op een andere verdieping te bezoeken.
Nee, ze sturen wel even een mailtje.
Die drempel is zo hoog. Dus als je dan iets aan je omgeving wil doen, creëer inderdaad ook plekken waar je gewoon kan samenwerken, fysiek samen kan zijn. Dat heeft en het gevoel van team en verbinding verbetert dat. En gewoon daardoor ook echt de uitkomst.
Mooi. Mooi voorbeeld. Annemiek, een van de dingen die mij nogal storen, om maar gelijk persoonlijk te maken, is het feit dat wij bij de, zeg maar, de eerste het nieuwe werken host, dat er overal in Nederland op allerlei plekken kantoortuinen zijn ontstaan. Ja, maar dat is zo lekker, want dan ben je net onderweg en dan land je aan en dan doe je even wat en dan ga je weer weg. Nou, dat was leuk bedacht. Alleen mensen zitten daar de hele dag.
Dus jammer
in
dat er geen camera op je hoofd staat.
Doen we de volgende keer. Ik heb echt met mensen te doen. Want die zitten in een grote ruimte. En ik sterker nog, wij hebben er zelf ook last van. We hebben ook zelf ook zo'n ruimte hier. En die zitten daar de hele dag. En die horen continu, worden ze afgeleid door collega's. En dan komt er weer iemand binnen. En dan staat er iemand te praten. En iemand gaat vertellen over hoe leuk het was dat Feyenoord kampioen is geworden. En er wordt gewoon niet meer gewerkt. Is dat gewoon mijn irritatie of kun je dat onderbouwen met ik wil eigenlijk gewoon gelijk krijgen, daar komt het op neer.
Het is sowieso ook jouw irritatie. Ja. Ja.
Nou, het is ja en het is nee. Dat is de kijk, kantoortuin is echt een containerbegrip. En dat komt uit de vorige eeuw. En het was ooit bedacht letterlijk een tuin waar heel veel groen was met her en der een bureautje ertussen.
Oh, nou, dat klinkt was al heel leuk.
Klinkt al beter, hè,
Glenn? Ja. Ja.
Maar wat er gebeurde in de loop der jaren is dat je dacht van nou, er kan nog wel een bureautje bij.
En nog een bureautje.
Dus langzamerhand werd dat natuurlijk steeds dichter op elkaar. Maar dat is de oorsprong van de kantoortuin. Het nieuwe werken is dat je, als het goed is, is het een mix tussen verschillende soorten werkomgevingen. Open en gesloten, samenwerken, individueel werken, staand, zittend, ontspannend, geprikkeld worden, dynamisch, etc. Ik denk wel dat we in de loop der jaren er steeds meer achter komen dat de prikkels die mensen binnenkrijgen gedurende de dag op kantoor, dat die ook impact hebben. En op de één persoon meer dan de ander. En er is, we hebben veel onderzoek gedaan naar inclusiviteit. Hoe kun je inclusieve kantoren maken waar mensen, verschillende mensen met verschillende prikkelniveaus, samen kunnen werken. Want het is heel makkelijk om iemand die weinig prikkels kan hebben of heel snel overprikkeld is, te gaan maar in een apart kamertje zitten.
Ja, en dan heb je een buitengesloten.
En wat je wilt, je hebt een buitengesloten, het is op persoonlijk niveau. Je bent geen deel meer van het team. Maar ook voor jouw bedrijf. Je wilt innovatie. Maar als je iedereen die anders is dan de gemiddelde buitensluit en je kantoor alleen inricht op de gemiddelde, dan mis je de diversiteit in input. Dus er is nu een stroming waar we op dit moment heel veel naar kijken en ook mee bezig zijn, is hoe kun je inrichten voor inclusiviteit. En daarbij gaan we niet meer uit van de gemiddelde norm, maar gaan we uit van de extreme. En hoe kun je zeg maar die extreme faciliteren binnen het kantoor, plus natuurlijk je doel van je organisatie, je innovatie, et cetera. En wat we dan zien is dat zo'n kantoor ook werkt voor alle andere mensen.
Ja, ja, ja.
Dus je benadert, je draait het zeg maar om. Je gaat niet ergens zeggen van, nou het gemiddelde is dat, want in feite is niemand een gemiddelde.
Nee, dat is het probleem. Hè?
Ja. Dat is het probleem. Ja. Dus we gaan veel meer naar die extreme en naar individuele zeg maar behoeftes kijken en van daaruit zo'n kantoor opbouwen. Dus dat zijn ook nieuwe inzichten die gekomen zijn.
Mooi.
Ja, zeker.
Ja, fantastisch. Slotadvies aan de gemiddelde zeg maar HR-leidinggevende, iemand die zich bekommert om hoe mensen met elkaar werken, is om, als je niet al gefuseerd bent met facilities, maar om wel eens even je licht op te steken daar. Want volgens mij ligt hier heel veel wat je op kunt pakken en wat direct effect heeft. In plaats van dat je allerlei veranderprogramma's moet doen, die je ook moet doen natuurlijk. Maar dit is het mooie. Ik vind zelf het mooie van een fysieke interventie, is dat mensen er, zolang je het op een leuke manier doet, vanzelf door veranderen en totaal zonder weerstand. Dat vind ik altijd een grote grap.
En veel directer inderdaad.
Ja. Ja. Dus ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk. Annemieke Garskamp van Steelcase en René de Boven van KPMG. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren. Alle linkjes en zo vind je in de show notes natuurlijk op onze website. En daar kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.